Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Jyotika Hermsen, Laurien Weijers over de poëtische economie van kunstenaar Robert Filiou en Paula de Wijs over de vraag wanneer je boeddhist bent. Nico Tiedeman bespreekt het boek Stilte als antwoord van Sarah Maitland. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Eerder deze week werd bekend dat het bezoek dat de 17e Karmapa eind mei zou brengen aan 9 Europese landen is afgelast omdat hem door de Indiase regering geen uitreisvisum wordt verstrekt. Medewerkers van Gyalwang Karmapa werden op 3 april van dit besluit op de hoogte gesteld door de Tibetaanse regering in ballingschap. Algemeen wordt aangenomen dat de Indiase regering met dit besluit is gezwicht voor politieke druk vanuit China. Voor de organisatoren van allerlei evenementen die tijdens het bezoek van de Karmapa zouden plaatsvinden, dreigt nu een aanzienlijke financiële strop. In Sri Lanka nemen de campagnes voor de aanstaande verkiezingen steeds grovere vormen aan. Zo wordt minister Janaka Bandera Tennakoon beschuldigd van het ontheiligen van een Boeddha-beeld in het stadje Elamalpota, omdat het heiligdom zou zijn ingewijd in aanwezigheid van een andere kandidaat voor dezelfde partij, de United People's Freedom Alliance. Volgens inwoners van Elamalpota zouden aanhangers van Tennakoon bij het heiligdom hebben geurineerd alvorens het beeld van Samadhi Boeddha te vernielen. Minister Tennakoon zelf was niet beschikbaar voor commentaar, maar volgens zijn echtgenote wordt hij aangevallen vanwege zijn grote populariteit in de regio. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Na zijn studie economie werkte de Fransman Robert Filiou van 1951 tot 1954 voor de Verenigde Naties in Zuid-Korea om het land na de Koreaanse oorlog weer uit het slop te helpen. In deze periode raakte hij teleurgesteld in het kapitalistische systeem en keerde hij terug naar zijn geboorteland Frankrijk. In Parijs vond hij aansluiting bij de Fluxusbeweging, artiesten die kunst en dagelijks leven met elkaar willen verbinden en afrekenden met wat men elitaire kunstopvattingen noemde. In die geest ontwikkelde Filiou zijn ideeën over een poëtische economie, waarin geld even vrijelijk beschikbaar zou moeten zijn als leidingwater. Laurien Weijers is kenner van zowel de man als zijn werk. Aan haar de vraag hoe de econoom Filiou destijds beeldend kunstenaar werd.
Hij kreeg een hekel aan de economie. En dat heeft hem dus aan het denken gezet van, ja, wat is een mens? En volgens mij is hij in Parijs terechtgekomen. En hij woonde in de buurt van Place de la Contrescarpe, Rue Mouffetard. En daar woonde ook Daniel Spury. En daar ontmoette... Ja, hij is beeldend kunstenaar. Je kon het toen nog geen Fluxus noemen, maar het was op weg om Fluxus te worden. Maar ik heb wel die bijeenkomsten van de Fluxusjongens ook wel eens bijgezeten. Iedere ochtend om 10:30 werd er door al die kunstenaars koffie gedronken. In een huis met een veranda en dan op die veranda zat iedereen iedere dag koffie te drinken en eindeloos te praten. En ik geloof dat Robert is Daniel Spury op straat tegengekomen en Daniel Spury heeft hem gevraagd om mee te doen aan die gesprekken. Ik heb het gevoel dat ze in gesprek geraakt zijn en dat Spury in Robert een kunstenaar zag en hem gewoon meegetrokken heeft.
Maar hoe heeft Robert zich vanaf dat moment dan ontwikkeld als kunstenaar?
Dat is nogal eenvoudig, tenminste zo zie ik het. Als dan eindelijk Fluxus van de grond komt, dan is Nam June Paik de man die overal naartoe reist. En hij was iemand die muziek studeerde in Tokio en later in München muziek ging studeren. En in 1959 naar de concerten van John Cage ging. En daar zo door geïnspireerd werd dat hij kon niet anders dan dat wat Cage inhield ook doen. En zo is hij dus een van de grootste volgelingen van John Cage geworden. Dat enthousiasme van Nam June Paik om dat fluxusachtige, wat we later of in die tijd fluxus genoemd hebben, omdat het ging om bewegen, beweging, heeft hij Robert meegetrokken. Dus hij is in Parijs Robert tegengekomen en heeft toen tegen hem gezegd dat hij moest meedoen aan een Fluxusbijeenkomst in Londen. En dat heeft Robert gedaan en vanaf dat moment hoorde hij dus gewoon bij de kunst. Want Namjoon Park reisde ook naar Düsseldorf en trok Joseph Beuys de Fluxus in. Hij reisde naar Amsterdam en trok Willem de Ridder de Fluxus in. Dus Namjoon Park was gewoon ontzettend actief, maar hij reisde ook weer terug naar Tokio en trok Yoko Ono mee.
Dus dat wekt de indruk dat Namjoon Park een beetje de grondlegger is van de Fluxusbeweging.
Is ook zo. Zonder Namjoon Park geen Fluxus en zonder Robert durf ik bijna te zeggen geen economie in de kunst. Want Robert bracht het idee van economie in. En dat deed hij natuurlijk omdat hij altijd heel speels was, op een heel speelse manier. Je merkt het eigenlijk nauwelijks dat het om economie gaat. Zoals Robert zegt, artists would agree that all we need is to be rich enough to live like the poor.
En wat bedoelde hij daarmee?
Nou, hij bedoelt te zeggen, als je als een kunstenaar leeft, dan kun je niet anders dan arm leven, want je kunt, dat zal iedere econoom je ook uitleggen, kunstenaarschap, dat is geen markteconomisch activiteit. Een kunstenaar maakt geen markteconomisch product. Dus je moet, als je kunstenaar bent, sowieso al tevreden zijn met een plaats buiten de geldstromen en buiten wat wij dus nu economie noemen. De echte economie is onze creativiteit natuurlijk. En hoe ga je daarmee om?
Hoe keek Robert Vieux eigenlijk tegen het kunstproduct aan?
Ja, hij maakte eigenlijk zijn kunst zo waardeloos mogelijk. Heb je bijna het idee als je ziet hoe zijn werk eruit ziet. Of het was heel klein, miniatuur. Je weet dat hij ook op een bepaald moment met een hoed over straat liep. En dat dat zijn galerie was. En dat hij mensen liet kijken. Dus hij nam zijn hoed dan af. En dan liet hij mensen zien wat hij in zijn hoed had. En dat was dan zijn galerie, zijn kunstwerk. Het was gewoon heel klein wat er in die hoed zat.
En weet je ook wat er dan in die hoed te zien was?
Kijk, daar had hij hele kleine papiertjes in. En daar mocht je dan naar kijken. Hij gebruikte het een beetje alsof je seksplaatjes laat zien. Dus hij deed heel geheimzinnig. Maar hij liet in feite gewoon zijn eigen gedachten op papiertjes zien. Dus zulke ideeën, die vind je niet gauw bij een ander, maar die vind je wel bij Robert. En ook als hij een tentoonstelling maakt, dan is het eigenlijk alleen maar een vel volgeschreven met gedachten. Ja, ik ben er dol op. Ik moet echt zeggen, ik ben heel erg blij met Robert als kunstenaar. Want hij maakt eigenlijk alleen maar waardeloos werk.
Sinds we have gained our freedom, we can do whatever we want, including painting like before, or just writing something on a piece of paper, or doing nothing, or bringing junk, or doing this, or performance and anything, because of this incredible freedom. What is important is the spirit in which whatever the artist does is done.
Ook als kunstenaar moet je leven. Hoe voorzag hij dan in zijn levensonderhoud?
Ja, dat kon hij dus niet. Bij Robert is het verhaal, hij woont in Parijs en een heleboel mensen zijn op dat moment in Düsseldorf. Dus Spurry woont in Düsseldorf en Beuys woont in Düsseldorf en Namjoon Park is veel in Düsseldorf. En Köpke en er zijn er nog meer. Die willen graag dat Robert ook naar Düsseldorf komt, maar hij heeft natuurlijk geen rode cent. Dus zij leggen geld bij elkaar, zodat Robert in Düsseldorf kan wonen en werken en hen kan inspireren. Dus je denkt in een hele andere tijd. Je kunt het niet naar vandaag toebrengen. Per maand had hij, dacht ik, iets van 1500 Deutschmark om van te leven. Dus ze hebben zoveel geld dat die anderhalf jaar van dat bedrag kon leren. Zoveel geld hebben die kunstenaars bij elkaar gebracht voor Robert om uit Parijs naar Düsseldorf te komen.
Waarom wilden al die kunstenaars Robert Fillieu zo graag bij hebben in Düsseldorf?
Ik denk dat hij zijn warmte en zijn glimlach en zijn speelsheid en zijn inspiratie en zijn liefde voor jou en voor iedereen om hem heen, ja, die was natuurlijk verrukkelijk.
Maar hoe deed hij dat? Hoe liet hij zichzelf zien tussen die mensen?
Ja, hij is gewoon zo'n innemende figuur en maakt daardoor het leven tot een sprookje. Je denkt niet meer aan je normale zorgen als je Robert tegenkomt. Plotseling wordt alles speels en gelukkig. Maar hij vulde je ruimte en het gezelschap met plezier.
In Düsseldorf leefde Robert Fillieu zelf van wat andere kunstenaars hem gaven. Was hij er ook nog weer toe in staat om daar weer geld van weg te geven?
Dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat hij zei, mijn economie is, ik leef van mijn vrienden en voor mijn vrienden. Dat vind ik een mooi uitgangspunt. Want in feite is iedere relatie die je met iemand maakt, is tegelijk een economische relatie. Dus als je zegt van de mensen met wie ik een relatie aanga, dat zijn eigenlijk ook mijn economische relaties, dan zie je van en voor je vrienden leven, wordt dan een kleine soort economie. Ik denk dat het nooit anders is geweest. Ik denk dat als je je verplaatst in welke andere tijd ook, dat de mensen die je om je heen kent, die worden zowel je economische relatie als je relatie voor allerlei andere dingen. Je wisselt niet alleen gedachten uit, maar je wisselt ook geld uit. Dat is eigenlijk een heel goed uitgangspunt.
Wat voor veel mensen niet zo duidelijk is, maar waar blijkbaar toch sprake van was, is dat Joseph Beuys in zijn kunst, maar ook in zijn denken, in sterke mate beïnvloed is door Robert Fillieu. Terwijl Robert Fillieu zelf eigenlijk veel minder bekend is gebleven dan Joseph Beuys. Hoe verhielden die twee zich tot elkaar?
Ik zie Robert Fillieu als een denker en als iemand die oplossingen zoekt. En het interview, of het zijn waarschijnlijk een paar interviews, die Robert Fillieu met Joseph Beuys houdt, daarin legt hij dus duidelijk neer het idee van een basisinkomen. Hij heeft het duidelijk over ieder mens is een kunstenaar. En later zie je dat Beuys daarvan zijn hoofdpunten maakt. En ik denk dat je hier dus iets hebt van Robert, die enorm veel werk verzet in zijn hoofd en er ook wel over praat met anderen. Maar Beuys, die de gave van het woord heeft. Dus ik denk dat Robert Fillieu de grote denker is en dat Beuys de grote naam heeft gekregen van dat denkwerk.
And when we see artists, we mean you also. Perhaps when people will look back upon this period, maybe all the names will be forgotten. All our works maybe will have been thrown out, right? But I think a memory will linger is the contribution that modern art made to the sphere.
Als kunstenaar werkte Fillieu principes uit voor wat hij noemde een poëtische economie. Hoe zagen die principes eruit?
Ja, de principes, dat is dus eigenlijk dat je rijk genoeg moet zijn om als een arme te leven. En dat je innocence, zegt hij, quality, imagination en integrity moet hebben. Dus die liggen bij hem voorop. Niet successen of zo. Alleen maar hoe je je innerlijk, je motivatie voortdurend moet bijstellen. Je kunt het poetic economy noemen, maar je kunt ook denken aan een compassionate economy. Dat is zoals de Dalai Lama het later genoemd heeft en waar ik zelf heel in geïnteresseerd was om daar verder aan te werken. En ook omdat Beuys tegen mij gezegd had van je moet veranderingen in de economie aanbrengen. Je kunt net zoveel doen in kunst, wetenschap en spiritualiteit als je wilt, maar als je die veranderingen niet werkbaar maakt in de economie, dan heb je eigenlijk niks veranderd. Dus economie heeft bij de meeste mensen uit de jaren 60, dus die in de fluxuskringen verkeren, de grootste indruk gemaakt. Er was niet iets van, ik word kunstenaar en beroemd. Er was iets van, hoe veranderen we deze economie, want die maakt mensen levenloos. En toen ik daar later met Stanislav Menshikov, de Russische professor, econoom, over sprak, toen zei hij ook dat het grondbeginsel van compassionate economy is in feite dat je meer weggeeft dan je hebt. Dus je probeert met minder tevreden te zijn. Wat Robert zelf ook al deed, live as rich as the poor, dat is eigenlijk wat het uitgangspunt is. Dus ook in compassionate economy is de bottom line. Je hebt nu zoveel geld, laten we zeggen 1500 euro, maar probeer rond te komen van 1200 euro. Dan zijn die 300 euro beschikbaar voor anderen. Dat is echt de bottom line van compassionate economy en van onze hele nieuwe wereld, als we die nog als een visioen voor ons zien, kunnen we niet anders dan denken, we moeten meer weggeven. Niet we moeten meer hebben, maar we moeten meer weggeven. En dat is ook waar Robert Filliou aan werkt. Als je zelf meer weggeeft, dan hebben anderen meer.
Bijdrage was van Menno Bijleveld. En dan nu de maandelijkse column van Jotika Hermsen. Ze geeft leiding aan Sangametta in Amsterdam.
De U-baan in München ziet er zeer verzorgd uit. Ruim, licht, schoon en gevuld met zachte klassieke muziek. Graffiti is nergens te bespeuren. Het is een genot om hier te reizen. Ik snap Louis van Gaal helemaal, die in Spoor zegt, dat is het blad voor kortingskaarthouders, dat hij München mooier vindt dan Amsterdam. Onderweg naar het meditatiecentrum beschouw ik mindful de reclames tegen het plafond. Zien, zien, alleen maar zien. Even gaat het goed en dan zie ik het goed, lees ik het goed, stinkende langweilen. Waar gaat dat over? Langweilen is toch verveling? Ik lees verder. Die Elton-residens is het middel tegen die stinkende langweilen van de oude dag. Elton-residens. Hoeveel voornamer klinkt dit dan bejaardencentrum? Die Elton-residens wordt aangekondigd als het middel tegen de stinkende langweilen van het ouder worden. Langweilen, verveling. Ik zie ze voor me, die dames en heren in chique kleding van gerenommeerde merken. Alle accessoires zijn bijpassend en goed afgestemd. München is een voorname stad, de op één na duurste van Duitsland. Ooit las ik hier, in München bin ich Mensch, hier kan ik leven, hier kauf ich ein. Voorwaar. Niet alleen koopkracht bevorderende reclame, maar ook levenskracht schenkend. Maar vanwaar dan toch die stinkende langweilen, die verveling? Ja, wat is eigenlijk verveling? Soms zeggen mensen dat ze zich vervelen, ook in de meditatie. En de nadere omschrijving luidt dan, het is allemaal saai, eentonig en er gebeurt niets. In eerste instantie lijkt het een neutraal onderwerp met een neutraal gevoel. Maar in Boeddha's teksten wordt verveling gerangschikt onder dosa in het Pali, aversie. Een onheilzame staat van geest, een bewustzijn dat gevuld is met afkeer en onvrede. Je kwalificeert de omgeving als saai en de mensen als oninteressant of dom. Je zoekt naar nieuwe, opwindende impulsen. Naar dingen die interessant zijn. Je wilt iets anders dan er is. De computer sneller, de vader jonger, de geliefde enthousiaster, de maaltijd lekkerder en het mobieltje dunner. Je ergert je aan je omgeving en je verveelt je met hoe het nu is. Het lijkt erop alsof verveling met de mens gegeven is, net zoiets als verlangen. Die twee kwaliteiten liggen heel dicht bij elkaar. Van verlangen weten we dat het nooit afdoende bevredigd kan worden. Verlangen houdt het hart op de toekomst gericht, hunkerend en wachtend. De monnik Metta-vihari zei: pas als het verlangen ophoudt, komt er vrede, innerlijke vrede. De Boeddha's tekst eindigt met: als je echt in het hier en nu bent, zul je je nooit vervelen. Die laatste zin doet de deur dicht. Zo gauw je in het hier en nu bent, is er geen plaats meer voor verveling. Die stinkende langweile kan niet op tegen aandacht in het moment. Je wacht niet op iets anders, je treurt niet over wat voorbij is. Je bent aanwezig, hier en nu. Boeddha's reclame klinkt beduidend anders dan die van die Eltern-residents in de U-baan. Bij het verlaten van de roltrap weet ik het weer helemaal zeker. De chicste garderobe en de meest moderne Eltern-residents kan de verveling niet keren. Stinkende langweile ligt altijd op de loer. Die kan alleen overwonnen worden door liefdevolle aandacht. Misschien is het toch goed om zo nu en dan eens mindful naar de reclame te kijken, voordat we er zelf in stinken.
Jotika Hermsen was dat. En volgende week de column van Lam Go. In de boekenrubriek bespreekt Nico Tiedeman deze maand Stilte als antwoord van de Britse auteur Sarah Maitland. Waar is stilte eigenlijk een antwoord op?
Nou, als je een beetje de schrijfster volgt, dan zou stilte wel eens een antwoord kunnen geven op de vraag: wie ben ik? Waartoe ben ik hier op aarde gekomen? Is er een doel? En zo ja, welk?
Dat is eigenlijk een heel romantische benadering, hè?
Ja, en ik vind het ook een romantisch boek, omdat het gaat vooral over het op zoek gaan naar stille plekken en dan kijken wat zo'n stille plek je doet. Dus ze gaat naar de woestijn, ze gaat naar heuvellandschappen, ze gaat de bossen in. Ze zwerft veel op die uitgestrekte, eenzame gebieden van Noord-Engeland en Schotland. En dan beschrijft ze wat die stilte, wat heet. Hè? De vraag is of het, hoe stil is het daar. Maar goed, er is stilte van de moderne tijd. Geen auto's, geen vliegtuigen. Ze nam overigens wel haar laptop mee en tv. Ze rookte ook. Ze had een auto bij zich. Maar voor de rest was het toch de natuurlandschappelijke stilte waar ze dan maanden in verbleef. En met de vraag van, wat doet mij dat? Nou, en daar gaat het hele boek over. Plus, en dat is wel mooi van het boek, het is ook een beetje cultuurgeschiedenis. Van hoe in de loop der tijd mensen stilte hebben gezocht. En met name natuurlijk de kluizenaars, de heremieten, die echt de eenzaamheid opzochten. De woestijnvaders, de woestijnmonniken. Daar schreef ze over. En wat ook een interessant aspect aan het hele boek is, de stilte is niet alleen maar vreugde en geluk. Maar de stilte kan ook heel dreigend zijn en gekmakend en een geweldige onrust veroorzaken. En dan beschrijft ze bijvoorbeeld voorbeelden van die zeilers. Die in een eentje in een bootje door de wereld of het zee reizen en letterlijk gek worden, waanzinnig worden van de stilte.
Wat ik ook heel intrigerend vond, is het onderscheid wat ze maakt tussen zelfverkozen stilte en gedwongen stilte. Dus als iemand jou in de stilte duwt en je alleen achterlaat.
Ja, dat is terecht een onderscheid. Denk maar, je zal in de isoleercel terechtkomen en wat er dan met je gebeurt. En dat heeft natuurlijk ook totaal andere effecten op je. Of je er zelf voor kiest om eenzaam te zijn. Want het is ook eigenlijk stilte zoeken betekent ook de eenzaamheid zoeken. Of dat je gedwongen wordt op welke manier dan ook.
Overigens is het geen stil boek, hè? Ze haalt ontzettend veel overhoop.
Ja, je leest je rot. Want het is een dik boek en het gaat maar door. Ze heeft mooie beschrijvingen overigens. Ze heeft wel een aardige pen. Ze schrijft voluit van wat ze ziet, wat ze meemaakt. En ook dus vrij uitvoerig van de geschiedenis van de stilte. Nee, het is een lawaaierig boek.
Zullen we even naar de basis gaan? Bestaat stilte?
Ja, dat vind ik een fantastische vraag. Zij stelt die vraag ook. Komt er niet goed uit naar mijn gevoel? Ze haalt uiteraard John Cates aan. Met zijn beroemde stuk 4 minuten 33. Want het duurt 4 minuten en 33 seconden. En het is een pianostuk. Hè, en de pianist die gaat zitten en die doet niks. En dan is natuurlijk de vraag, wat gebeurt er bij de toehoorder? Ja? Is het stil? Eigenlijk niet. Ja, want zelfs al zou iedereen doodstil zitten, dan is het nog het kloppen van het hart, van het bloed. En je hoort geschuifel. Dus bestaat stilte? Ik denk dat stilte bestaat niet. En dit boek ook gelezen hebben, ben ik er nog meer van overtuigd dat wat wij bedoelen met stilte-meditatie, want ze wordt heel vaak genoemd, hè, dat is niet. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een rustige plek opzoeken. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het meest belangrijke van stilte-meditatie is dat ik stil word. Dan is de omgeving eigenlijk niet zo van belang. We zitten met ons meditatiecentrum zitten we ook midden in de stad. En het is absoluut geen beletsel. Dus ik zou zelf de klemtoon leggen op hoe word ik stil?
Innerlijke stilte.
Dat is innerlijke stilte, ja. Het is waar de mystici over praten, maar het is ook in de boeddhistische meditatie. Het is eigenlijk het vaste, wordt het wel genoemd, van alle zintuigen. Dus dat is ook meditatie. Je gaat op een bepaalde manier in een ruimte zitten en je geeft de zintuigen, gehoor, ogen, neus, de mond en zo weinig mogelijk voedsel. Opdat die stil worden. Opdat er dan iets anders in mij de kans krijgt om wat te zeggen. Of ik zeg het ook graag zo, normaal, en dat is eigenlijk toch ook wel weer dit boek hoor. Normaal zijn wij alsmaar bezig de werkelijkheid, de wereld, ons verhaal te vertellen. Ja, de hele dag van hoe je het wil hebben, hoe het moet en hoe het niet moet. Terwijl meditatie is eigenlijk dat je de wereld, de werkelijkheid, nou eens haar eigen verhaal aan mij laat vertellen. En daarvoor moet ik stil worden.
Is dat ook wat zij zoekt?
Ik weet het niet. Ik vind haar erg nadrukkelijk op zoek naar stille plek. En het kan bij haar ook niet stil genoeg zijn, bij wijze van spreken. Maar het hele boek dat staat vol van de impressies en het geluid wat die stille plekken allemaal met zich meebrengen.
Dus dat is toch een paradox?
Ja, denk het wel. Ja. Denk het wel.
Zij maakt onder andere een onderscheid tussen stilte waarbij je leeg maakt. Hè, dus dat gaat dan wel in de richting van de mystieke stilte. En de creatieve stilte, want zij wil namelijk op haar eenzame plekken ook schrijven. Ze zegt dat dat met elkaar in tegenspraak is. Wat denk jij daarvan?
Nou, ik geloof dat ik er zelf niet zoveel last van heb. Maar ik vond het onderscheid wel mooi gevonden. En ze werkt dat ook wel mooi uit. In de zin van, het noemt ze vooral de grote romantici, hè, die zich terugtrekken uit de maatschappij, in een mooie natuur gaan zitten. Ja, om te gaan schrijven. Dus om zichzelf tot uitdrukking te brengen. Dat is de ene kant. En daarnaast zie je de religieuze stilte, zoals die noemde. Dat is inderdaad om jezelf te verloochenen. Jezelf te vergeten, jezelf te verliezen. En dat is iets heel anders. Zij had er last van dat ze, naarmate ze langer op stille plekken verbleef, minder kon schrijven. Althans, uiteindelijk heeft ze dit boek geschreven, maar romansen, korte verhalen heeft ze veel geschreven. En ja, ik denk dat dit zulke subjectieve dingen zijn. Ik denk ook wel eens dat die religieuze stilte juist wel eens een aanzet kan zijn voor creativiteit. Nou ja, kijk naar de mystieke literatuur, dat is toch niet gering. Die uit dat stil worden geboren is. Maar goed, zij beleeft dat zo.
Heeft dat op de een of andere manier nog iets te maken met het feit dat zij geen boeddhist is? Ze is wel lid van een soort kerkgenootschap en ze doet aan bidden en contemplatie. Maar denk je dat zij het op een andere manier beleeft omdat ze misschien ook andere ideeën daarover heeft?
Nou, dat zou wel eens kunnen, want op een gegeven moment zegt ze ook heel duidelijk, want ze is bij de kwekers geweest, ze is bij Vipassana Centrum geweest. En dan toch voelt ze zich meer op de plaats in een katholiek klooster. En ze maakt een beetje een onderscheid tussen kwekerstilte, zenstilte en trappistenstilte. En dan zegt ze, in tegenstelling tot zen of kwekerstilte gaat trappistenstilte over discipline. Het doel is iemand in staat te stellen zo perfect mogelijk de regel van Benedictus, gehoorzaamheid, nederigheid, arbeid, gebed, eenvoud, de liefde van Christus, te volgen. De gemeenschap en de stilte zijn twee disciplines van liefde die onderling iets verschillen. De gemeenschap is bovendien een teken van onderlinge afhankelijkheid en daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit is niet een stilte die wacht om te worden doorbroken, zoals de kwekerstilte, maar een die wacht om te worden voltooid.
Wat denk je daarvan?
Kijk, het is waar, trappistenstilte is discipline. Terwijl de kwekers, die zijn stil totdat er iets doorbreekt waardoor ze gaan praten.
En die zitten toch bij elkaar op een stoel stil te zijn?
Ja, en dan wacht men tot iemand, je zou kunnen zeggen, de geest krijgt of zich geroepen voelt om iets te zeggen. Dus ja, het klopt wel. Daar is de stilte die wacht om verbroken te worden. Terwijl de trappisten die willen zich hun leven lang houden aan stilte. Daar is de stilte misschien wel het stilzwijgen, moet je zeggen. Dat is wel een doel op zich bijna.
En de zenstilte, komt ze daar niet op terug?
Wat ze daarover zegt, daar is ze ook niet zo van onder de indruk. Ze is geweest in de Trussell Hall, dat is ook in Noord-Engeland. Ze zegt zenstilte is een oppositionele stilte. Je bent stil om te ontsnappen aan het zelf en de dualismen van de wereld, om te protesteren tegen de sluiers van illusie en ze te overstijgen. Zen-filosofie en zazen als praktische uitwerking daarvan ziet alle differentiaties van de wereld als misleidend.
Jij trekt een heel bedenkelijk gezicht.
Ja, je moet er altijd mee uitkijken met dit soort. We zijn stil op het kussen om iets anders te vernemen. Dus het is een beetje parallel aan de kwekers in dit geval, zou ik zeggen. De stilte is geen doel op zich. Maar goed, zij voelt zich uiteindelijk meer thuis bij de trappisten.
En dat is dan die subjectiviteit waar jij het over hebt?
Ja, dat is wel heel erg subjectief. Ja, uiteraard. Ja.
Nou zei je al eerder van het gaat toch eigenlijk meer over innerlijke stilte. Volgens mij schrijft zij daar ook iets over.
Dat komt er, vind ik er ook goed in zitten, hoor. Zal ik dit stukjes voorlezen? Voorbij de puur auditieve ervaring is er nog een grotere reeks. Er zijn emotioneel verschillende stiltes en intellectueel verschillende stiltes. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat terwijl geluid voornamelijk een hersenfenomeen is, stilte iets is dat zich in de geest voltrekt. Het ervaren van stilte is veel nauwer verbonden met cultuur, culturele verwachtingen en merkwaardig genoeg met taal, dan dat het geval is bij het ervaren van geluid. Verkozen stilte kan creatief zijn en zelfkennis, eenwording en een diep gevoel van vreugde opwekken. Gedwongen stilte en stilte die door iemand anders gekozen en opgelegd wordt, kan mensen tot waanzin drijven. Het is mogelijk uitwendige stilte te ervaren zonder enig gevoel van inwendige stilte. En in een beperkt aantal gevallen is het omgekeerde mogelijk. Dit ondersteunde sterk mijn overtuiging dat stilte niet gewoon een tekort of een gemis was. Een afwezigheid van geluid of spraak of lawaai. Het leek mij dat als stilte eenvoudigweg iets negatiefs was, een vage afwezigheid van een grote realiteit die geluid heet, het geen eigen specifieke kwaliteiten kon hebben. Geen hoogte, volume of toon en geen weerklank. Maar mijn ervaringen deden steeds meer vermoeden dat stilte wel degelijk over dergelijke kwaliteiten beschikt, of op zijn minst verwante en vergelijkbare kwaliteiten. Een angstaanjagende stilte en een heilige stilte zijn voor de hand liggende voorbeelden, maar ik leerde onderscheiden wanneer het 's nachts had gesneeuwd door de kwaliteit van de stilte, meer nog dan door het licht wanneer ik wakker werd. Sneeuwstilte is anders dan natte stilte of zonnige stilte. Stilte kan rustig of beangstigend zijn, eenzaam of vreugdevol, diep of oppervlakkig. Stilte lijkt wel degelijk over weerklank te beschikken. De stilte in de zintuigelijke deprivatietank en de stilte in Trussell Hall voelde heel verschillend.
Ja, die deprivatietank, dat is zo'n floatingstoestand. Ja, ja, ja. Dat hebben we hier in Amsterdam ook. Ja,
ja. Ja, het is wel mooi wat ze doet. Proberen dus verschillende soorten stiltes te beschrijven. En daar kan ik wel het nodige bij voorstellen. Wat
spreekt jou het meeste aan in dit boek? Want je hebt ook je skepsis.
Het mooiste, er zitten een paar overigens hele mooie beschrijvingen bij. Eentje over een sterrenhemel. Ze zit op een nacht in de woestijn en dan beschrijft ze wat ze ziet aan sterren. En dat ook elke ster een verhaal heeft.
Nou, tot slot geven we altijd nog een advies aan de luisteraar. Wie met plezier dit boek kan lezen. Wat denk jij?
Nou, iedereen, om te beginnen, iedereen die van lawaai houdt. Dus niet zo gauw de stilte op gaat zoeken. Die heeft hier een mooi boek. Maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in het geestelijk leven.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Nico Tiedeman. Stilte als antwoord is verschenen bij uitgeverij Scriptum. Het Maitreya Instituut in Amsterdam organiseerde eind maart een weekend dat werd begeleid door Paula de Wijs met als titel Boeddhisme in een notendop. Daarin werd onder meer ingegaan op de vraag wat het betekent om boeddhist te zijn. Janet Werkhoven vroeg aan de Wijs wat iemand tot boeddhist maakt.
Nou, technisch gesproken is een boeddhist iemand die toevlucht genomen heeft in de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Dat wil zeggen, die zegt, oké, de aanwijzingen van de Boeddha, dus de leer van de Boeddha, dat noemen we dan de Dharma, die ga ik volgen. En de Sangha, technisch gesproken weer, de orde van de monniken en de nonnen, die ga ik respecteren en hun aanwijzingen volgen. Dus dat is heel officieel, hoe dat hoort. Je kunt een ceremonie doen waarin je toevlucht neemt. Sommige mensen vinden dat heel prettig. En bovendien is het soms ook zo dat als je heel plechtig iets belooft tegenover iemand waar je respect voor hebt of tegenover een hoop mensen, dan werkt het net iets beter. Het is net zoiets als je belooft om op te houden met roken. Als je dat in je eentje doet en je vertelt niemand, dan heb je eerder de neiging om het eventueel niet zo serieus te nemen. Vertel je iedereen in je omgeving dat je ophoudt met roken, dan kun je bijna niet terug, weet je. In ieder geval, dat is officieel wanneer je boeddhist bent. Maar het nemen van zo'n gelofte of het nemen van toevlucht betekent alleen dat je dat officieel gedaan hebt. Hoe je het dan beleeft, hoe je het dan in de praktijk brengt, dat maakt je eigenlijk een boeddhist.
Ja, en die geloften, dat zijn er voor de leken een stuk of 5, hè?
Voor de leken zijn er meestal 5, ja. Het zijn geen rare dingen. Ik bedoel, je hoeft je beslist niet anders te kleden dan je dat normaal doet. Je moet niet doden. Dat is eigenlijk primair. Dat is, als je boeddhist wordt, heb je eigenlijk gezegd, ik ga niet meer doden. Al neem je die andere 4 niet, dat is iets wat je min of meer belooft als je boeddhist wordt. Daarnaast komt dat je niet meer, of niet meer, dat klinkt een beetje alsof je dat altijd gedaan hebt, dat je niet zal stelen of dat je niet gaat nemen wat je niet vrijelijk gegeven wordt. Dat is net een andere nuance. En dat je niet gaat liegen. En dat heeft ook consequenties. Je moet even oppassen dat je niet vreselijk overdrijft of zo. Want dat grenst er een beetje aan. Je zegt ook, je gaat geen seksueel wangedrag plegen. Dat als je bijvoorbeeld een partner hebt, dat je niet vreemd gaat. Of als je zelf geen partner hebt, dat je niet met iemand gaat die zelf wel een partner heeft. Dus het zijn allemaal geloften om anderen niet te kwetsen en anderen geen schade toe te brengen. Waardoor je ook eigenlijk allemaal zelf slechtere karma creëert, zoals dat heet. Maar ook in het belang van die anderen.
En de 5e, dat is... geen verdovende middelen.
Geen verdovende middelen. Ja, strikt genomen betekent dat ook geen sigaretten. En sommige mensen nemen, bijvoorbeeld mijn leraar, Wijnen Lama Thubten Yeshe, die gaf wel wat ruimer dan een hoop andere leraren dat doen. Hij zei, je moet bijvoorbeeld, als je alcohol gaat drinken, moet je niet dronken worden. Dus als je in een sociale situatie bent waar het voor welke reden dan ook belangrijk of wenselijk is dat je een wijntje neemt, dan doe je dat. Maar voel je het, dan hou je mee op. En een tweede, dan moet je is misschien wel bedenken, dat moet je zelf wel weten. Daar probeer ik me ook echt wel aan te houden. Ik drink wel eens een wijntje of wel eens een borrel, maar zodra ik het begin te voelen, dan hou ik ermee op.
En nou zei je, het is niet zozeer het moment van het afleggen van die gelofte, hè, of het toevlucht nemen, dat je boeddhist wordt, maar veel meer in je gedrag, in het dagelijks leven. Dat is dan het naleven van deze 5 punten.
Ja, precies. Het is precies dat. En kijk, de Boeddha die stelde zich niet op als een god. Hij zei, ik ben een gids. Ik heb een bepaalde methode uitgevonden. Ik heb een bepaalde weg bewandeld. En het leidt tot succes in dat je gewoon minder gaat lijden. Minder leed veroorzaakt bij anderen. Dus als je dat ook wilt, dan moet je gewoon mijn weg volgen. En dat probeer je dan te doen en je doen en laten. Met geen verdovende middelen. Het is niet om puriteins te zijn. Het is alleen als je verdovende middelen neemt, bijvoorbeeld als je te veel alcohol gaat drinken of wat dan ook, heb je de neiging om al die andere dingen die je niet moet doen, te doen. Je bent ongeremder. Je hebt jezelf niet zo in de hand. Het is niet omdat iemand zegt van, nou, dat is niet goed hoor. Nee, het is gewoon omdat je goed moet begrijpen dat je gewoon vaak jezelf niet zo in de hand hebt. Het is zo'n leuk verhaal over een monnik die ergens loopt en er komt een meisje naar hem toe en die zegt, ik ga mezelf van kant als je dit kruikje wijn niet opdrinkt of niet met me naar bed gaat of dit geit die ik hier aan het touwtje heb niet dood. Nou, dat is gewoon, hij wist niet wat hij moest doen. Hij dacht, ik ga niet doden en met haar naar bed. Nee, dan ben ik geen monnik meer. Dan ben ik mijn monniksgelofte heb ik gebroken. De minst erg wat ik kan doen is dat flesje wijn drinken. Dus dat heeft hij gedaan, waarna hij naar bed ging met het meisje en de geit doodde. Dus ik bedoel, dat is waarom er gezegd wordt dat je verdovende middelen moet vermijden.
En is het dan in de loop van de tijd, als je langer bij een sangha zit, langer bij een organisatie bent aangesloten, dat je dan misschien die geloftes nog weer eens opnieuw moet doen of misschien nog aanvullende geloftes neemt?
Nou, moed, dat moet je niet. Soms is het wel goed, want je hebt de neiging om dingen te breken zonder dat je er erg in hebt. Weet je, je schept eens een keertje op ergens over. Of je neemt iets zonder echt toestemming voor gevraagd te hebben. Ja, geen kwaaie dingen. Ik bedoel, je hoeft geen bank te beroven om die ene gelofte van niet stelen te breken. Dus het is wel goed om het te hernieuwen soms. Gewoon dan begin je opnieuw met frisse moed. Maar het hoeft niet.
Ik ben ook wel eens geweest bij een retraite van de Dalai Lama. En die heeft de gewoonte om een soort massa-toevlucht op te zetten voor de groep die er dan bij hem zit. En dat kunnen wel 10.000 mensen zijn. En dan zegt hij van, nou, je kunt nu toevlucht nemen. Doe dat dan maar innerlijk. En nou, je mag één van de 5 geloftes kiezen waar je nu misschien aan kunt beantwoorden. En de rest, dat komt dan misschien nog wel eens een keertje. Dus die doet het heel informeel vaak.
Ja, het kan inderdaad heel informeel zijn. Precies. Het gaat inderdaad om je innerlijke houding. En daarom laat je het ook aan de mensen zelf over of ze bijvoorbeeld 1 of meerdere geloften nemen.
Veel mensen die ook mediteren, die vinden al dat ze boeddhist zijn. Ben je het daar ook mee eens?
Nou, het hangt vanaf welke meditatie ze doen, misschien. En nogmaals, voor mij heeft het te maken met hoe je in het leven staat. Wat je doet in bepaalde situaties. Als je in het verkeer bent en je wordt afgesneden, ga je dan schelden of probeer je een beetje geduld te betrachten? Als je een mier over de tafel ziet lopen, ga je meteen met je duim erop duwen? Of denk je van, oeh, die heeft een veilige heenkomen nodig? Ik bedoel, het is een manier van leven, een manier van denken. En minder welke etiket je erop plakt.
Er is ook wel een beetje discussie de laatste tijd over de verschillen tussen de westerse boeddhisten en de oosterlingen. Daar ligt het accent vaak op rituelen en puja's enzovoort. Nou doen jullie dat bij Maitreya nogal vaak, dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties die juist de nadruk op die meditatie leggen. En veel minder op de rituele kant.
Nou, de rituelen horen meditaties te zijn. Ik bedoel, meditatie is niet iets wat je alleen maar op je kussen doet. Dat doen wij ook. We hebben 2 keer in de week begeleide meditaties. Cursussen over how to meditate of mediteren 1.0 noemen we weekend en zo. Dus dat doen we ook erg veel. Maar de rituelen doe je voor een reden. Je bent bezig met je geest op dat moment. En dat hoort een meditatie te zijn. Anders doe je het niet goed, anders lees je uit een boekje of zeg je abracadabra. En daar heb je natuurlijk niet erg veel aan. Als het alleen maar abracadabra is en je begrijpt niet waar je mee bezig bent en het heeft geen positieve invloed op je geest, dan heb je er bijzonder weinig aan. En daar zijn wij in ieder geval niet mee bezig. Wij doen wel rituelen, maar voor een reden en meestal met uitleg erbij.
Nou zijn er heel veel mensen, ik heb wel eens iemand de term horen gebruiken, randboeddhist, die zichzelf wel als boeddhist zien, geïnspireerd zijn door het boeddhisme, door de figuur van de Boeddha. Kun je die nou ook als boeddhisten zien?
Voor mijn gevoel, als hij inderdaad de weg van de Boeddha volgt, dan wel. Niet zozeer dat hij alleen maar het interessant vindt, het leuk vindt en wanneer het hem uitkomt, even wat dingen dan toepast. Maar als hij serieus bezig is met de weg van de Boeddha en de boeddhistische leer, van mijn gevoel zou ik zeggen dat hij dat is. Gewoon technisch gesproken niet, maar dat technisch gesproken, ik bedoel, daar heb je weinig aan als om jezelf boeddhist te noemen, omdat je een bepaalde ceremonie hebt gevolgd en je het niet in je dagelijks leven beoefent.
Voor meer informatie over de cursussen en andere activiteiten bij Maitreya kunt u terecht op onze website. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Karma Eusel Ling in Vorstenbosch organiseert maandagavond een cursus Bardo-meditatie voor beginners. De aanvang is 8 uur en het adres is Heuvel nummer 1. In Den Haag gaan komende week 2 10 weken durende beginnerscursussen Zen-boeddhisme van start. Die worden verzorgd door Raoul Destree. De een is op maandagavond van 8:00 tot 10:15 en de tweede op woensdagochtend van 10:00 tot 11:45. Het adres is in beide gevallen Oude Boomgaardstraat 17. Aanstaande donderdag is in de Belgische Schoten de eerste van 3 avonden over de basisgiften. Lama Karta zal ze 1 voor 1 onder de loep nemen, te beginnen met bezitsdrang. De bijeenkomst duurt van 8:00 tot 9:30 en het adres is Kruispadstaat 23. In het kader van het Shambhala Festival van de Kunsten wordt donderdagavond in Amsterdam een lezing gegeven over Miksang contemplatieve fotografie. De aanvang is 8:00 en het adres 1e Jacob van Kampenstraat, nummer 4. Een dag later, op vrijdag, gaat in Maastricht een introductiecursus meditatie van start die 5 avonden zal duren. De bijeenkomsten duren van 8:30 tot 9:30 en vinden plaats in de City Gym. Het adres daarvan is achter de barakken nummer 13. In Nijmegen geeft Herman Kjosen Kief vrijdagavond een lezing over mindfulness en hoe verder. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Zengroep Oshida en het Han Fortman Centrum voor Mindfulness. De lezing begint om 8:00 en het adres is Erasmuslaan 15. In Groningen gaat op vrijdagavond de filmcyclus van het Vipassana Centrum verder met de film Unmistaken Child van Nati Barats. De voorstelling begint om 7:30 en u vindt het centrum aan de Kamerling-Onnestraat 71. En aanstaande zondag tot slot geeft Amni Trulchung Rinpoche in Amsterdam een lezing getiteld Practical Mind, an Intelligent Approach to Happiness. De Rinpoche is leraar in de Nyingma-traditie en opgeleid door grote Dzogchen-meesters. De bijeenkomst vindt plaats op het adres Prins Hendrikade 20 en duurt van 10:00 tot 16:00. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Menno Bijleveld, Jacqueline Oskamp en Jeanette Werkhoven. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. En daar kunt u ook op deze uitzending reageren en met andere luisteraars van gedachten wisselen. Bellen kan ook, van dinsdag tot en met vrijdag, op nummer 035-677-1611. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan gaat het erover dat Nederland steeds vriendelijker wordt voor vegetariërs. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg, Dalai Lama, de bestseller. Wie schrijft eigenlijk al die boeken die onder zijn naam verschijnen? Graag tot dan. Thank you.